Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
Pater Jules de Wolf en zijn confrater, pater pastoor Gentil Pijke, afkomstig uit Horebeke in de Vlaamse Ardennen, bemannen de twee dicht bij elkaar gelegen missieposten van Tafakung en Yulonjong in het noordwesten van de Ortos-provincie. Pater Jules verblijft er al bijna 2 jaar. En we waren gebleven bij een brief, welke Pater Jules schreef op 17 maart 1905 vanuit Tafakung aan zijn priesterbroer Lodewijk. Hij schreef onder andere hoe het water van de gele stroom op zijn hoogst was, ook door het ontdooien. En dan stroomt het in alle grachten en vaarten en tegen de dijken die men heeft aangelegd of die men elk jaar goed moet uitbaggeren en onderhouden om alzo het land van water te voorzien. Zeer belangrijk om een goede oogst te hebben. En in zijn brief gaat Pater Jules er wat dieper op in. Mijn confrater, Gentil Pijke, is nu dijkendelver geworden. Ge weet dat om het land onder water te zetten, wij hier vaarten en grachten moeten delven. Dat moet jaarlijks herzien en onderhouden worden. Wanneer de grote stroom gedooid is, zakt hij eerst een tijdje en dan is alles nog droog en is de grond ideaal om uit te delven daar waar de gracht of de vaart verslijkt of beschadigd werd in het voorbije jaar. Maar binnen een 14 dagen zwelt dan de gele stroom. En als dat werk niet gedaan werd, komt er geen water in de grachten. Of men zou dan een dijk moeten openslaan, maar dan ziet men het water voor zijn neus voorbij, verloren, zien te lopen. Onze vaart, die hier toekomt, is zeker wel een 80 kilometer lang van de gele stroom tot hier. En dit met 2 mondingen, maar die na een 20 kilometer samenkomen. En dan volgt een hele uitleg door Pater Jules, een beetje moeilijk weer te geven op de radio, waarbij men eerst de ene monding afsluit en dan weer opensteekt enzovoort. Allemaal om het onderhoudswerk beter te kunnen uitvoeren. De uitleg laat ik zo. En Pater Jules schrijft: hier moet alles met ossenkarren naar het werk gevoerd worden. Spaden, aardmandekens, koorden, lijnwaad, thee, eten, ketels, beddengoed enzovoort. Dat is wat anders dan het werk van de firma Cousin en Coiseau, de uitbaters van de nieuwe haven van Zeebrugge, die daar liggen te peuteren van Brugge naar de zee. Ik stel voor de brief even te verlaten en een stukje door te nemen uit de Verbiest Courier, die je trouwens vrij op internet kan inkijken. Want wat de schutisten hebben verwezenlijkt op dit gebied is wonderlijk. En ik haal er één voorbeeld uit. Bijvoorbeeld in Tumet, een streek grenzend aan de Ortos-provincie, kochten de schutisten van de overheid 13.000 hectare land, waar ze zich vestigden in de periode tussen 1895 tot 1912. En zo werd een groot irrigatiesysteem aangelegd door de christengemeenschappen. Dat kon uiteraard de kwaliteit van de grond niet veranderen, maar door deze aangepaste bewerkingsmethode verbeterde er wel de opbrengst. En de graanreserves in de schuren van de katholieke missies verzekerden het voortbestaan van de christengemeenschappen en voorzagen een nieuw zaaigoed voor de komende lente. Bij zo'n irrigatieaanleg werd eerst, zoals geschreven staat, lang gediscuteerd tussen de paters, de catechisten, de experten in de materie, in welke richting het afvoerkanaal moest lopen, die men dan merkte met paaltjes in de grond te slaan. Men berekende de capaciteit, de hellingshoeken en tevens het volume van de dijken. Ook zorgden de catechisten voor het salaris van de arbeiders, hun logement, hun maaltijden en het gereedschap. Elke catechist was verantwoordelijk voor 50 werkkrachten. Een gracht met een oppervlakte van 3,15 vierkante meter en 1 voet diep telde als 1 werkeenheid. De grachten werden met de schop gegraven en het overtollige zand werd met de manden weggebracht. Het waren lange dagen. Men werkte van zonsopgang tot zonsondergang. Maar er was steeds voldoende voeding en de werklui werden goed betaald. En alzo, in die streek van Tumet, bekwam men een kanaal vanuit de gele stroom uit 8 verschillende delen. En de capaciteit bedroeg meer dan 3 miljoen kubieke meter. Eigenlijk, rekening houdend met al de vertakkingen, bedroeg de omvang van dat kanalennetwerk 743 kilometer. En ik neem de brief terug ter hand. Beste Lodewijk, in uw laatste schrijven vraagt je mij wat te schrijven over het dagelijkse leven hier bij mij om aan uw studenten te vertellen. Maar vooraf wil ik u al dit zeggen. Ik geloof dat de missionarissen hier, hoewel ze verre van de studiemakkers en vrienden en van het vaderland wonen, zo goed en misschien zelfs beter het studentenhart behouden en ermee bezig zijn. Nu, om u te voldoen, ga ik u het volgende voorval vertellen. Deze morgen had ik een gesprek met een oude, brave man van 60 jaar. Hij is weduwnaar zonder kinderen. Zijn zoon werd vermoord in de Boksersopstand in 1900. Priester, vroeg hij me, ik zou een paaltje moeten hebben om de balk van mijn dak te ondersteunen in mijn huis. Maar ik zei hem, maar uw huis staat er nu al een jaar of 4. Zou het nu nog gaan invallen? Daarmee was het onderwerp wat voorbij, maar wees gerust, hij zal niet ophouden tot hij zijn paal zal hebben. En er kwam een volgende vraag. Priester, komt de bisschop allicht niet langs hier? Ja, vriend, dat is zo, antwoordde ik hem. Monseigneur heeft wel geschreven dat hij binnen een week of 4 zal komen. Maar ge weet hoe dat gaat. Hij kan niet altijd zelf voorzien wat er plotseling in zijn weg komt van andere zaken. Maar weet ge, misschien kunt gij naar 24 kier reizen waar hij nu is. Het is maar een goeie week verre, en ge kunt hem dan zelf overklappen, overtuigen, om sneller en seffes naar hier te komen. Ja, maar, zei hij me daarop, wie zou er dan ondertussen op mijn deur letten en op mijn schapen? Over enige jaren, toen mijn zoon nog leefde, heb ik er dikwijls aan gedacht eens naar Peking te reizen. En wat zoudt gij daar dan uitsteken, vroeg ik hem? Wel, de olifanten gaan zien, zoals op dat sulferdozeke. Kijk, priester, de mensen zeggen dat er zulke olifanten te zien zijn in Peking. En dan moest de oude man weten of ik soms olifanten gezien heb in Europa of elders, en hoe die beesten er echt uitzagen, waartoe zij dienden en hoe zij gebruikt worden enzovoort. En ik zei hem, dat zijn beesten van de warme landen. In Europa zijn er geen olifanten en ook geen kamelen. Alleen deze waarvoor je geld moet betalen om ze te zien in beestenkoten. Hier in China zijn er wel kamelen, maar geen olifanten. Maar daarop zei de man me heel krachtig, jawel, priester, toch, in geheel China zeker niet, tenzij in Peking bij de keizer. En de pater schrijft, in een gesprek is het in China altijd beleefder de mensen ten volle gelijk te geven? En daarom antwoordde ik hem, ja, daar misschien. Het kan gebeuren dat sommige koningen van warme landen er 1 of 2 geschonken hebben aan de keizer. Maar ik ben zelf 2 maal in Peking geweest en ik heb er nog de keizer nog zijn olifanten gezien. En wel, priester, zei de man, daarvoor zou ik naar Peking willen gaan. Ik heb het al enkele jaren geleden besproken met een vriend, maar die is nu al lange bij de Heer. En nu ben ik te oud en ik zal er niet meer geraken in mijn leven. En de pater schrijft, en het gesprek draaide verder over Europese paarden, rijwielen enzovoort. En pater Jules vertelt nog een ander voorbeeld aan zijn broer Lodewijk om door te vertellen aan diens studenten. Maar wat het meeste te onthouden is wat ik nog eens te horen kreeg bij heidenen en christenen in de missiepost van Klein Brugge, maar ook elders. Bijvoorbeeld, de echte Chinese pijpen stelen en de meest deftige eetstokjes zijn van ebbenhout. Maar ebbenhout, dat vind je hier niet. Die komen al hier in China door de handel. Misschien is er wel ebbenhout in het zuiden van het land. Zo niet, dan komt dat gerief uit Indië of elders. Dus als ze dat gerief zien dat beter is, dan moeten ze dat zelfs beklappen, bespreken, want hun eigen stokjes zijn maar uit gewoon hout. En dan stellen ze zich de vraag, wat mag dat zijn? Van waar zou dat komen? En zo hoort ge hen dan vertellen. Zo'n ebbenhout, dat kan hier niet groeien. Zo'n hout zo kostelijk, dat groeit enkel in de hof waar de keizer woont in Peking. Je moet weten, de keizer voor de Chinezen, dat is het sumum. En voor de gewone mensen is daar het hoogste geluk op aarde, waar het eten zeer goed is en er nooit honger wordt geleden. En zo heb ik over enige maanden met een heiden staan praten, die zei dat de keizer 12 maaltijden eet per dag. En hij meende dat echt. En de pater eindigt zijn brief met: zo, beste Lodewijk, dat is nu genoeg geschreven om te tonen hoe vele mensen hier denken over hun keizer. Tot de volgende keer, de groeten thuis en aan de vrienden alstublieft. Jules. En zo komen we aan een brief vanuit Tafakoen geschreven in de goede week van 1905. Pasen viel op 23 april. Een brief aan zijn andere broer, Jozef, die sinds oktober 1903 missioneerde in het noordoosten van China en wiens avonturen jullie al konden horen in de eerste reeks van Onkel Pater achterna. Beste Jozef, in het begin van de vasten heb ik uw zending ontvangen. Daarin uw brief van 6 februari, samen met al die andere van thuis en een prente, een foto, van het ganse gezin thuis. Ik moet u wel nog eens herhalen wat ik u reeds vroeger heb geschreven. Namelijk dat u briefzakjes, enveloppes, niet sterk genoeg zijn. Ze waren langs drie kanten glad open en dan met snoertjes toegebonden. Maar moest er iets ingesloten zijn geweest van belang, de boden zouden er soms geen bezwaar in vinden iets achter te houden. En ook nog, zijn die zakjes niet groot genoeg of te juist gepast en daardoor gemakkelijk open te scheuren. En het volgende in zijn brief gaat dan over familie en bekenden in Vlaanderen. En daarna lees ik: over een week of twee is een van onze twee Chinese priesters overleden, waaronder Yang Tadeus. Beiden zijn nog maar over 2 jaar met Pinksteren gewijd in 1903. Jan Thaddeus verbleef met pater Frans de Boek in de meer oostelijke missiepost van Hokiao en hij is gestorven door een onvoorzichtigheid met te rap zijn winterkleren af te leggen. Jan Thaddeus, toen nog seminarist, was de leermeester Chinees geweest van pater Jules. Hij had ook tijdens de boksersopstand in 1900, toen pater Jules vluchtte langs de Gobi-woestijn met 14 andere confraters, zijn ingepakt kistje met zijn kelk en toebehoren, die in de grond waren begraven, uitgegraven en in bewaring gegeven aan een vriend, en daardoor ontsnapte het aan de handen van de boksers, wat niet gebeurde met de kelken van de andere paters. En ik lees verder. Tevoren hadden we hier in Ortos nog maar één Chinese priester, Lau uit Peking, maar hij werd vermoord in 1900. Het is te hopen dat met Gods genade wij binnen enige jaren wel enige inlandse priesters zullen mogen tellen. Ik durf niet zeggen velen, maar allen van de beste. Daarna noemt pater Jules enkele namen op van confraters, waarna broer Jozef gevraagd had in zijn brief. Zoals pater Jan van Houwermeiren uit Smetlede bij Lede. Die woont nabij 24 Kinkti sedert de herfst van 1904. Pater Karel Franken uit Lanaken zit in Poronoor. Confrater Frans de Boek, die een tweetal jaren samen met Jules werkte, zit in Hokiao, iets ten noorden van Pao Tau. Pater Frans van Peer uit Soersel woont in een nieuwe christenheid in Tchaghan-Noor, dicht bij ons, en die helemaal van ten gronde af gebouwd moet worden. De nieuwkomers, Alfred Tops uit Zaventem, Van de Velde August uit Kalken en anderen zijn hier toegekomen in China in oktober 1904 en zijn nu in 24 Kinkti voor hun proeftijd. En daar is ook onze gauwvader, provinciaal Ivo Stragier, verhuisd. Onze bisschop Monseigneur Bermijn is tot nu altijd aan het rondlopen geweest en eigenlijk mogen we zeggen dat hij nog nergens woont. Dat is zo zijn oude heilige gewoonte. Ik geloof haast dat al wat hij bezit van hemden en sokken hij ook overal meesleurt op zijn karken en dat hij helemaal niet weet of het weinig of veel is. Ge herinnert u misschien dat ik eens met hem een lange tijd gereisd ben. Wel, beste Jozef, dat was eigenlijk pas echt reizen. Zo gebeurde het dat we een dag en half stil lagen in een herberg en dan plots, om 4 uur in de namiddag, vertrokken we, als het ten volle aan het sneeuwen was, om nog extra 30 kilometer te doen. En dan kwamen we pas rond 9 uur in de avond aan in een kleine stad. En dan moesten we nog de portier oproepen om de sleutels te gaan halen, een kwartier verre. En vooral, Monseigneur wil altijd te voet lopen. En als gij uw tong laat hangen van vermoeidheid, zegt hij, kruip dan in het karken. En hij zelf blijft maar marcheren. Maar ik zal nu maar een steertje knopen aan mijn brief en afsluiten. Houd u kloek en gezond, beste broer. Mijn beste groeten, Jules. Twee maand later, op 20 juni 1905, volgt een kort briefje aan zijn ouders, maar met bijzonder nieuws. Beste ouders, broers en zusters, Monseigneur Bermijn was hier in Tafakum voor de vormsels. En gisteren zei hij tegen mij dat ik in Hokiao verwacht word. Dat ligt meer naar het oosten, boven Paotau. Pater Eugène van Havre is daar onlangs begonnen. Pater van Havre was afkomstig uit Sint-Niklaas en was de eerste keer naar China gereisd reeds in 1892. Hij overleed er in 1909. En pater Jules vermeldt verder, sedert een half jaar is pater Frans de Boek, die hier bij mij was, ook ginder. Dus binnen een drietal weken vertrek ik naar confrater Frans. Het ligt een viertal dagen reizen van hier. Ik kon u dat nog snel laten weten, omdat hier een briefdrager aangekomen was, maar snel terug vertrekt. En pater Jules voegt er nog wel aan toe, en dat is niet de eerste keer, van u lieden heb ik nog geen nieuws meer gehoord sedert uw brief van 9 september 1904. Tot de naaste keer en stelt het allen wel met Gods zegen. Bid dagelijks wat voor mij alstublieft, Jules.